Boendroe FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Luisteraars, welkom. Mijn naam is Helen E. Gill.
Daarnet een fragment uit de Kaziko medley van Thelma Ment. Wij danken haar zoon Erwin Ment die Helen J. Gill toestemming heeft gegeven om de muziek te gebruiken.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt.
Just tell me, where do you draw the line when it comes to freedom? Is it between upholding the me, myself, and I behavior on radio and TV, where egos fight each other to be in the spotlight? Or do you remain critical by regularly inviting your audience to give feedback for improvement? Hello. You are listening to Salto Amsterdam, Caribbean FM, Boendroe FM, Helen Gill and Friends.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, and then he'd lightly touch down. Met him in a cell in New Orleans I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out,
er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Boendroe FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance.
U luistert naar Bontroe FM op Salto Caribbean FM van 9 uur tot 11 uur. In het eerste uur, aftopstips, digitaal nieuws en actualiteiten over kunst, maatschappij en het universum. In het tweede uur, kunstenaars in samenwerking. WRC Suriname, mensenrechten en vormen van geweld. En Nater X benadrukt dat jouw natuur jou alles biedt wat je nodig hebt.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, sweet, hallo, hallo. Hallo, sweet, hallo, hallo. Hallo, hallo, mijn naam is Shane Abtots, A, B, tot Z, Abtots, het alter ego van Helen J. Gill.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Why can't you come back and dance?
I will never forget that winter morning as I watched our girls, just 7 and 10 years old, pile into those black SUVs with all those big men with guns. And I saw their little faces pressed up against the window. And the only thing I could think was, what have we done? See, because at that moment, I realized that our time in the White House would form the foundation for who they would become. How we urge them to ignore those who question their father's citizenship or faith. How we explain that when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high.
Well, I was down and out.
Former First Lady Michelle Obama says she is standing by her motto, when they go low, we go high. In an interview for CBS This Morning, Obama spoke with Gayle King about the current administration.
A dance for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe.
Onze programma's worden mogelijk gemaakt door toegewijde ondernemers van het netwerk Helle Gill & Friends. Zonder hun inzet zou Bontroe FM niet bestaan. Dank aan Carla Bakboord, Nanda Baldeeuw, Hanna Belliot, Beryl Biekman, Walter Boerne, Marianne Dorder-Servet, Roy Kaikousi Groenberg, Gerda Haverton, Denise Janna, Roy B. Kwamimba, Emmanuel Merkus, Carla Milan, Ramon Poepon, Jan Ramkizoen, Yvonne Risti, Flos Rustveld, Gerriant Jong Ayong, Tara, Hoederazing Pharma. Dankjewel bestuursleden. Hartelijke dank begunstigers en medewerkers. Samen maken wij programma's met de focus op de Caribische gemeenschap wereldwijd.
Dank aan alle collega's van Salto Caribbean FM voor jullie dagelijkse inzet. Beste luisteraar, dank voor uw interesse. Wamboon de Moro Vara. A ragged shirt and baggy pants.
He would do the old soft shoe. Beste luisteraar, wij van Wondroo FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt. En heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen.
I met him in a cell. In New Orleans I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out.
De uitzending van dinsdag 26 november 2024, het eerste en tweede uur. Wij zenden niet uit in de maand december. Alle goeds toegewenst in deze laatste maand van het jaar. Wij duimen samen met u dat alles naar wens verloopt. Fijne voorbereiding op het nieuwe jaar. Wondroo FM is terug op dinsdag 7 januari 2025. Vandaag in de uitzending. Abtot Stips. Gevangenisschool UNICEF Kinderrechten Filmfestival. De Universiteit van Nederland, Vepen, over hoe je met dodelijke aardbeiendamp jongeren verleidt. Column. Karin Amat Moekrim Maccabi-supporters kregen geen klappen omdat ze Joods zijn. De Universiteit van Nederland, eens arm altijd arm? Raar maar waar, dit voorspelde Nostradamus voor 2024. Stamvaste Radio, Stuart Kensenhuis in gesprek met Guus Pengel, 30-jarig jubileum als tekstschrijver voor televisie, film, muziek en theater. Maarten van Rossem, Donald Trump neemt zoete wraak. Muziek, Adele, When We Were Young. In de knipselkrant op onze website leest u meer over de thema's die wij uitzenden. Hallo, u luistert naar Wondroo FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Everybody loves the things you do. From the way you talk, to the way you move.
Je van onder! Everybody.
Wat doe je? Dat wil ik niet meer zien. Je gooit geen proppen papier op de juf.
Wat zei je nou, juf?
Zei je nou dat hij iets niet mocht?
Op onze school, de Vrije Vogel, zijn de leerlingen de baas.
Juf, ik denk dat jij nu een heel groot probleem hebt.
Maar dat zei ik, zo bedoelde ik het niet.
Leg dat maar aan de directrice uit. Esther!
Dit wordt lachen.
Hallo schatjes, wat ziet het er weer netjes uit.
We hebben een klein probleempje.
Heeft er iemand een ongelukje gehad? Ongelukjes horen bij het leven.
Nee juf, we hebben een echt probleem.
Juf Stelle zei namelijk dat ik geen bulpjes op hem mocht gooien.
Wat? Zei je tegen Abe?
Ja, maar ik bedoelde het niet zo.
Dat is niet best. Je weet dat de leerlingen hier de baas zijn.
Dus, klas, wat voor straf heeft juf Sterre verdiend?
Ik vind dat de juf de hele dag op de strafbankje moet gaan zitten.
Dat is een goed idee. Nou, doei schatjes, we maken vooral nog een leuke dag van.
Oh nee, ik ben hier zo klaar mee.
En juf Sterre was niet de enige leerkracht die straf had gekregen. Ook meester Marco en juf Ilse zaten op het strafbankje.
Het is toch niet normaal? We moeten de hele dag op het strafbankje zitten.
En het ergste is nog dat de leerlingen ons deze straf hebben gegeven.
Nou, inderdaad. Ik begin er steeds meer aan te twijfelen of dit wel een school voor mij is.
Hiervoor heb ik in ieder geval de PABO niet gedaan.
Hey jongens, is het niet een idee om op een andere school te gaan kijken?
Ik kan niet wachten om zelf eens een keertje streng te zijn.
En een aantal weken later gingen de drie leerkrachten werken op extreem niet-vrije school Het Slot. Waar het heel anders ging.
Lezen! Stilte!
Maar we zijn toch stil?
Wat? Hoorde ik daar een beerbord?
Nieuwe collega's, dit noem je nou een klein vergrijp.
Juf Sterre, Ilse en meester Marco wilden graag alles leren over hun nieuwe, strenge school.
En meester, wat is dan de consequentie?
Een klein vergrijp is buiten op het strafbankje. 30 minuten en wegwezen.
30 minuten buiten zitten omdat ze een weerwoord had. Deze school was echt heel erg streng.
Jongens en meisjes, jullie ruimen je broek nu op. 3 seconden.
Zelfs als er iets per ongeluk op de grond viel, werd er al flink gestraft.
Wat hoorde ik daar? Hoorde ik daar een pen vallen? Collega's, dit noem je een middelgroot vergrijp.
Oh, en dat betekent?
Zo'n strenge school viel de meester en de juffen toch wel tegen. Maar dit was nog maar het begin.
Dames en heren, in de komende 43 minuten en 17 seconden wil ik niemand horen.
Toen het heel stil moest zijn, kreeg Nienke last van buikkramp. En liet een hele harde...
Dat, collega's, dat is nou een groot vergrijp. Een scheet laten wanneer je stil moet zijn, 3 weken gevangenis. Bewaker, breng haar naar de gevangenis.
Er was zelfs een gevangenis op school. En dat vonden de meester en juffen wel te ver gaan. De gevangenis leek dan wel op een klimrek, maar was super klein. En de bewaker lette goed op. Ook de andere leerlingen hadden maar hele kleine dingetjes gedaan. Zo was Shirley, zij was...
Om precies te zijn 5 minuten en 30 seconden te laat.
Ik had mijn huiswerk niet gemaakt.
En het ergste is nog dat we maar 1 keer per week bezoek mogen ontvangen.
Alleen op vrijdagmiddag was er dus tijd voor bezoek. Maar zelfs dat was niet leuk. Ouders waren vaak verdrietig.
Hoe kun je dat nou ooit doen?
Boos.
Hoe kun je dit nou doen? Ik ben zwaar teleurgesteld in je.
Of ze kwamen gewoon niet.
Dus ze zich gewoon een keer kapot schamen.
Ja, oké. Komt helemaal goed. Stuur het maar door. Nienke, je bezoek is er.
Huh? Nienke had dus toch bezoek. Maar van wie? Die rare man was in ieder geval niet haar vader.
Bonjour.
Bon wat is?
Wie ben jij? Je m'appelle reportage. Ik ben hier om je wat te overhandigen. Ik ben journalist. En ik doe onderzoek naar artikel 37. Lees die maar even. Au revoir.
Het was Nienke gelukt om het blauwe boekje de schoolgevangenis binnen te smokkelen.
Jongens, jongens, de bewaker let niet op. Nu kan het.
En stiekem keken ze samen naar artikel 37.
Artikel 37, het opsluiten van kinderen. Ik lees hier dat kinderen niet zomaar opgesloten mogen worden.
Oh, echt? Wat staat er nog meer?
Dat alleen mag als het echt niet anders kan. En zo kort mogelijk.
Nou, dan gaat het hier niet helemaal volgens het boekje.
Juf Sterre, Ilse en meester Marco hadden er spijt van dat ze op de extreem niet vrije school waren gaan werken.
Extreem, hè? Nog maar 2 kinderen die niet in de gevangenis zitten.
Kinderen opsluiten voor zulke kleine vergrijpen. Het is echt verschrikkelijk.
Dit kunnen we niet laten gebeuren. We moeten er wat aan doen.
Laten we maar een hartig woordje met de directrice gaan spreken.
Ze besloten om wel op de school te blijven werken, maar ze wilden dit wel met de directrice bespreken.
Het opsluiten van kinderen. Wij twijfelen daar wel een beetje over of dat wel een goed idee is.
Dat moet toch ook wel anders kunnen?
Waarom zouden we iets anders doen? We zijn al jaren de beste school van het hele land.
Ja, ja, maar...
Niks maar, ook dit jaar zullen we op nummer 1 staan van de nationale scholenlijst. Ik heb nog nooit iets negatiefs gelezen over onze school.
Wat?
Er is al er 1 journalist die al jaren ons leven probeert zuur te maken. In een reportage uit Frankrijk.
Dat bracht meester Marco op een idee.
Maar zolang mijn leerkrachten hun mond houden, blijven wij de beste school van het hele land. Nou zijn jullie nu klaar, want ik wil verder met mijn krantje.
Niet alleen meester Marco had een idee gekregen, ook juf Sterre.
Dit is onze kans. Ik heb een plannetje.
Er is namelijk precies 1 journalist die reportage heet. Dus hij werd snel gevonden. En ze vertelde hem alles wat ze die week hadden gezien. En het was maar goed dat nu alles werd verteld, want de directrice werd steeds strenger.
Wat zeg je? Fiets verkeerd geparkeerd. 2 weken gevangenis. 5 minuten te laat. 2,5 week gevangenis.
Mevrouw directrice, we hebben een verrassing voor u.
Een verrassing?
Omdat wij zo blij zijn met onze nieuwe baan, hebben wij speciaal voor u de nieuwe krant van morgen geregeld.
Wat een geweldig cadeau.
Graag gedaan. Nou, waar wacht je nog op?
Ja, inderdaad. Ik ga gelijk lezen. Kinderen wekenlang opgesloten in gevangenis op basisschool Het Slot. Hoe weten ze dit?
Tja.
Een exclusief interview met 3 van mijn leerkrachten.
Tja.
Jullie?
Maar omdat het de krant van morgen is, heb je nog precies 10 uur voordat de drukpers gaan starten.
10 uur, zeiden jullie?
De actie had succes. De directrice sloot de gevangenis en gaf de leerlingen meer vrijheid. Waarna juf Sterre, Ilse en meester Marco les mochten geven op hun eigen manier.
Meester, mag ik wat?
En daar moesten de leerlingen nog even aan wennen. Things you do, from the way
you talk, to the way. Luister naar de column van Karin Amat-Moukrim. Maccabi supporters kregen geen klappen omdat ze Joods zijn. Karin Amat-Moukrim. De Nederlandse media hadden de afgelopen dagen de mond vol van de zogenaamd on-Amsterdamse jodenhaat waarvan de voetbalsupporters van Maccabi Tel Aviv afgelopen week slachtoffer waren. Ik zal eerlijk zijn, ik heb niet eens meer de energie om de eenzijdige berichtgeving van de rellen hier te herhalen. Maar wat een onvoorstelbaar onvolledige verslaggeving was het, en wat een knap staaltje van recht praten wat overduidelijk krom is, en hoe listig om links en rechts ook nog wat te strooien met angstigmakende opmerkingen over jongens op scooters die hit-and-run acties uitvoeren op onschuldige Joden. Vanuit retorisch opzicht is het mateloos interessant wat er gebeurt in een deel van de verslaggeving van de Maccabi-rellen in Amsterdam. Want terwijl de werkelijkheid haaks staat op het verhaal van onschuldige Israëliërs tegenover schuldige Jodenhaters, wordt dat laatstgenoemde narratief bijna unaniem omarmd. Dat de rellen in werkelijkheid een reactie waren op de schaamteloze provocaties van Israëlische supporters, die in goed Amsterdams scheid hebben aan Palestijnse en Arabische mensenlevens en naar onze hoofdstad kwamen om dit luidruchtig uit te dragen, dat lees ik nergens terug. Als de beelden van geweld verontwaardiging oproepen, dan moet u eens terugkijken naar wat eraan vooraf is gegaan. Israëlische supporters, onder wie veel aanhangers van de regering Netanyahu, en ook veel oud-militairen die de beslissingen van die regering hebben uitgevoerd, liepen daags voor de wedstrijd tegen Ajax met honderden door de binnenstad van Amsterdam. Ze vielen naar verluid een Marokkaanse taxichauffeur aan, trokken Palestijnse vlaggen van de muur, spuugden naar meisjes met hoofddoekjes. Op dezelfde dag dat de VN alarm sloegen vanwege de grote aantallen hongerdoden in Gaza, omdat Israël humanitaire hulp blokkeert, trokken de Maccabi-supporters door Amsterdam, uit volle borst scanderend: Fuck you Palestine en laat de IDF winnen. Ik vraag me af, waar is de collectieve verontwaardiging over geweld tegen onschuldige slachtoffers, bij de arrogantie van deze mannen die op de roltrappen van de metro in koor riepen: er zijn geen scholen in Gaza, want er zijn geen kinderen meer. Wie doet zoiets? Wie is er trots op dat zijn regering onschuldige kinderen met duizenden tegelijk vermoordt? En wie voelt zich onaantastbaar genoeg om zichzelf ervoor luidkeels op de borst te slaan? Israëlische supporters, in de meest letterlijke zin. Supporters niet alleen van een voetbalclubje, maar supporters van het meest effectief beschermde land ter wereld, die denken dat ze wegkomen met moord omdat de wereld maar blijft wegkijken van hun misdaden. En voor u begint. Dit is antisemitisme. Nee. Dat is het niet. Het gaat over Israël en zijn gewelddadige, genocidale beleid. Joden hebben hier helemaal niets mee te maken. En als iets antisemitisch is, dan is het wel het voortdurende verband dat verschillende media leggen tussen de misdaden van Israël en de Joodse identiteit. Maccabi-supporters kregen geen klappen omdat ze Joods zijn. Ze kregen ze omdat ze zich schaamteloos trots toonden over de haat en de misdaden van hun regering. Of dat pakslaag terecht is, daarover mogen de meningen verschillen. Maar opstaan tegen een geweldenaar die zichzelf op de borst klopt voor het uitmoorden van een ander volk vind ik bepaald niet beschamend. De echte schande hier is dat Amsterdam überhaupt ingestemd heeft met het verwelkomen van de harde voetbalkern van een land dat zich schuldig maakt aan de grootst denkbare misdaden. Maar kennelijk kan je genocide plegen en dan buiten je eigen landsgrenzen lachend roepen dat alle Palestijnse kinderen dood zijn, zonder er ook maar voor op de vingers getikt te worden. Dat schetst het grote gelijk van Israël. Ze zijn altijd onschuldig en altijd het slachtoffer. Zelfs als het tegenovergestelde waar is. Karin Amat-Moukrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week op deze plek een column. Dit was de column Maccabi supporters kregen geen klappen omdat ze Joods zijn, geschreven door Karin Ahmad Moukrim, gepubliceerd in NRC op 12 november 2024 en voorgelezen door de geautomatiseerde stem van
Everybody
NRC.
Loves the things you do.
Universiteit
van Nederland. Vergeet roken, dat is zo 1995. Tegenwoordig vapen we.
Er zit geen tabak in, maar je inhaleert damp met nicotine.
Het aantal vapende jongeren is in 4 jaar tijd verviervoudigd.
Eenmaal als je het hebt gedaan, dan denk je wel van, oh ja, we willen meer.
Toen ben ik naar vapen overgestapt en sindsdien vape ik eigenlijk alleen maar.
Dat tikt aan voor de tabaksindustrie, die zo'n 20 jaar geleden de vape, of e-sigaret, ging pushen als een gezond alternatief voor checkies en peuken.
I've been a smoker for 20 years and I just found the smarter alternative. Blue e-cigs.
Maar er is niets gezond aan dit slimme, gezonde alternatief. En dus trekken wetenschappers aan de bel. Maak bijvoorbeeld kennis met deze twee zussen die samen proberen vapes de wereld uit te krijgen.
Ik ben Danielle Cohen. Ik ben longpatholoog in het Leids Universitair Medisch Centrum.
Ik ben Sophie Cohen, zus van Danielle. En ik ben kinderarts en ik ben gespecialiseerd in longziekten bij kinderen tussen de 0 en 18 jaar. En ik werk in het kinderziekenhuis van het UMC Utrecht.
In deze aflevering vertellen Danielle en Sophie waarom vapes ongezond zijn, hoe de tabaksindustrie jongeren verleidt en hoe vapen ooit is ontstaan.
Vapes die zijn dus al heel lang geleden bedacht. Al een eeuw geleden heeft iemand daar een patent voor aangevraagd en het idee was, misschien kan ik op die manier medicijnen de longen inkrijgen. Bijvoorbeeld tegen tuberculose, wat toen heel veel voorkwam en nu nog steeds. Maar in die vorm is het eigenlijk nooit heel veel verder gekomen dan dat patent. En sinds, nou ja, laten we zeggen begin 21ste eeuw, zijn ze op de markt in grote getalen als iets anders. En dat is als een rookstoptool. Dus er zijn allerlei bedrijven die dachten, misschien kunnen we een manier vinden dat mensen die heel erg afhankelijk zijn van roken, een minder gevaarlijke vorm daarvan kunnen doen. Dat ze wel de nicotine binnen kunnen krijgen, maar niet tabak hoeven te verbranden en dan allemaal kankerverwekkende stoffen hun lijf injagen. Dat is eigenlijk hoe ze ooit ontstaan zijn. Maar we weten nu dat vapes helemaal niet veilig zijn. Het is geen veilig alternatief voor een traditionele sigaret. Wat gebeurt er nou eigenlijk als je vapet? Je ademt een stof in die ooit een vloeistof was, die werd verwarmd. Dat is hoe een vape werkt. Eigenlijk die damp die adem je in. En die damp die bestaat uit verschillende componenten. Dat zijn de hulpstoffen. Dat zijn een soort vettige stoffen waarin alle stofjes die je nodig hebt om een vape aangenaam te maken op te lossen. En de geur- en smaakstoffen. Dat is vooral voor jonge tieners heel aantrekkelijk. Mango, tropical banana. Je hebt allerlei verschillende smaken waardoor je een soort hele zoetige, snoepachtige sensatie hebt als je het inademt. En als je die stoffen inademt, dan irriteer je de long eigenlijk heel erg. De longen zijn ervoor om zuurstof op te nemen in je lijf en koolstofdioxide, CO2, weer uit te blazen. En de longen hebben heel veel opties om de afweer aan te zetten. Zoals als er bacteriën of virussen binnenkomen in je long, denk aan COVID-19 bijvoorbeeld, dan moeten de longen ook aan het werk om te zorgen dat dat opgeruimd wordt. Als je dus aan het vapen bent, dan ben je de hele tijd die long aan het irriteren en aan het aanzetten. En dan kunnen ze hun gewone werk veel minder goed doen. Dus ze kunnen minder goed zuurstof opnemen, ze kunnen minder goed bacteriën en virussen afweren. En wat krijg je dan? Chronische hoest, astma, meer astma aanvallen als je al astma had. En soms ook heel ernstige acute beelden waarvan je op intensive care belandt. Dat zijn de dingen die je op korte termijn kan krijgen van vapen als je het hebt over de long.
Wat de gevolgen zijn op de lange termijn, dat weten we nog niet. Daarvoor bestaat deze vorm van roken nog te kort. Maar in die kleurrijke en vrolijk uitziende vape zitten ook bekende stoffen, waarvan we al lang weten dat ze kankerverwekkend zijn.
Het zijn andere soort, maar ook deels dezelfde soort kankerverwekkende stoffen als in traditionele tabaksrook. En die zorgen ervoor dat het DNA in je cellen beschadigd raakt. Het DNA is het belangrijkste deel van je cel. En als dat muteert door de schade, dan ontstaan er over de tijd langzaam steeds meer veranderingen, waardoor op een bepaald moment die cel ineens tot ongeremde groei overgaat.
En dan die stof die mensen, ondanks alle gezondheidsrisico's, toch naar de vape blijven trekken. Nicotine.
Nicotine, het staat in de top 5 van de meest verslavende stoffen. Up there met cocaïne, heroïne. Dus zo heftig is het eigenlijk wel. En hierdoor zullen mensen die starten met vapen ook heel moeilijk kunnen stoppen met vapen.
En een van de redenen waarom nicotine zo verslavend is omdat het heel snel op je hersenen inwerkt.
Het inademen van nicotine zorgt ervoor dat het 7 seconden later via de kleine bloedvaatjes in je long in je brein aankomt. En daar bindt het zich aan bepaalde hechtstofjes, dus dat noemen wij receptoren. En zodra het daaraan gebonden zit, wordt dopamine vrijgemaakt. En dopamine wordt de gelukstof genoemd. Het is het beloningssysteem. Dus wanneer dopamine vrijgemaakt wordt, krijg je een gevoel van een kick. Het is het gevoel dat je normaal gesproken zou krijgen als je iets heel succesvols doet, of bij seks, of als je iets heel lekkers eet. Het gevoel is heel aantrekkelijk. En je brein wil daar meer van hebben. En zal dus ook meer receptoren voor die nicotine gaan maken. En dat is een soort vicieuze cirkel, want dan heb je steeds meer nodig om dat goede gevoel te krijgen. Maar krijg je ook een ongemakkelijk gevoel als de nicotine er even niet is. Dat noemen we ontwenningsverschijnselen. Dus die ontwenningsverschijnselen, die komen in de vorm van stress, een opgejaagd gevoel. Sommige mensen krijgen hartkloppingen of gaan zweten. En dat is je lijf die jou zegt, ik wil meer nicotine. En wanneer dat proces helemaal in gang is gezet, dan hebben we het echt over verslaving. En bij jongeren die beginnen met vapen, zien we dat al na enkele dagen tot weken aan de hand kan zijn.
En hoe jonger je bent, hoe meer veranderingen dat brein nog kan krijgen. Het is heel plastisch, een jong brein. En als kinderen nicotine tot zich nemen, heel vaak, veel keren per dag, dan zal dat brein op een gegeven moment echt veranderen en veel verslavingsgevoeliger worden. En wat we ook al zien en weten is dat de kinderen die vapen hebben meer last van angst, depressie, slapeloosheid, concentratieproblemen, gedragsproblemen. En dat zijn allemaal dingen die als ze er eenmaal zijn, bedenken echt komen door veranderingen van hun hersenen. En je hebt maar één brein en kapot is kapot. Dat kan zich eigenlijk niet meer zo goed herstellen.
Ondanks alle bijwerkingen en kennis hierover blijft een groot aantal jongeren vapen. 1 op de 5 jongeren tussen de 12 en 14 heeft al een keer gevaped. En onder de 15 tot 17-jarigen is het al 1 op de 4. Hoe verslavend het is, horen Danielle en Sophie ook terug van docenten als ze op scholen voorlichting geven.
Zeiden, ja, het is zo belachelijk. Mijn leerlingen hebben dat ding in hun broekzak. Want het is natuurlijk iets wat je niet aan hoeft te steken zoals sigaret. Dus je kan gewoon een hijs nemen en hem terugstoppen in je broekzak. Ze hebben hem in hun broekzak, ze nemen een hijs tijdens de les en ze ademen uit in hun trui tijdens de les. En dit is dus hoe extreem die verslaving is. Dat je niet eens een lesuur door kan komen zonder van die hijsen te moeten nemen.
We hebben recent ook gesproken met leerlingen die verslaafd zijn aan roken of vapen. Een van de allerbelangrijkste dingen is dat ze zeggen, ik doe het omdat mijn vrienden het doen. Dus er is natuurlijk onder tieners een enorm groepsdruk. Voor een tiener is het horen bij de groep is van levensbelang. En dat hoort ook bij hun ontwikkeling. Veel tieners zeggen ook, ja, ik weet wel dat het slecht is, maar het voelt niet slecht. Ik voel er niks van. Ook dat kunnen we ons zo goed voorstellen, omdat het inademen van de damp van de vape voelt niet pijnlijk. Je krijgt er vaak niet een hoestprikkel van. Dus voor een kind voelt het ook heel onschuldig. Zeker ook als het ook nog naar ananas of naar watermeloen smaakt. Maar wat jongeren ook veel zeggen is, ik heb wel een paar keer geprobeerd te stoppen en dat is me eigenlijk niet gelukt. Uiteindelijk herkennen de tieners ook heel goed hoe verslavend het is. Wat ze ook vertellen is dat ze het bijna allemaal moeten stoppen voor hun ouders. Dat ze ook vaak merken dat ze tegen hun ouders gaan liegen en zich daar schuldig over voelen. Dat zijn allemaal eigenlijk dingen waarvan ik dan meteen denk, jemig, wat waardeloos dat die tieners daarmee opgezadeld zitten. En wat waardeloos dat er een industrie is die, ja, hier verantwoordelijk voor is en er geld aan verdient.
En dan hebben we het dus over de tabaksindustrie. Want hoewel je misschien alleen aan sigaretten of checkies denkt, die stort zich ook steeds meer op de verkoop van vapes. Zo hebben de afgelopen jaren grote tabaksbedrijven veel vapefabrikanten opgekocht. En die tabaksindustrie zet allerlei middelen in om nieuwe klanten te vinden en die dan zo lang mogelijk te behouden.
De tabaksindustrie, eigenlijk sinds dat ze bestaat, sinds dat op grote schaal sigaretten geproduceerd werden, is verslaving altijd hun businessmodel geweest. Natuurlijk een heel gunstige situatie dat mensen zo afhankelijk van je product worden en het dus blijven kopen. Dus het enige wat de tabaksindustrie wil, is het vangen van die nieuwe klant zo jong mogelijk, want dan is iemand zo lang mogelijk hun klant. Als je kijkt naar de geschiedenis van de tabaksindustrie, blijkt dus ook dat ze keer op keer hun marketingpijlen hebben gericht op jongeren. En dat kun je ook zien aan de reclamefolders uit de jaren 50. Die lijken eigenlijk best wel op de reclame die voor vapes nu op social media circuleert. Camel bijvoorbeeld, dat bedrijf, heeft een hele tijd een campagne gehad met een cartoonfiguur van een kameel. Cartoons
Dat doe je niet voor een, laten we zeggen, 60-jarige verstokte roker. Dat doe je om de jeugd te bereiken. Precies dat zien we nu ook op de verpakking van vapes, waar je rare cartoonfiguurtjes ziet als opdruk. Alles eigenlijk om de jeugd te verleiden om daaraan te beginnen. En daarmee kan je denk ik de belangrijkste truc van de tabaksindustrie samenvatten. Vervolgens, uiteraard, komt er altijd weerstand vanuit bijvoorbeeld de medische wereld. Ook dat is al heel lang aan de hand. En wat de tabaksindustrie dan doet, is het zaaien van twijfel.
En dat zaaien van twijfel, dat uitzicht dus vooral, en dat zie je ook heel veel terug in de media, in zeggen, er is geen bewijs. Er is geen sluitend bewijs. Want dan zou je zo'n heel onethisch iets moeten doen, zoals 500 tieners elke dag een vape laten oproken en de andere 500 niet. En dan kijken over tientallen jaren wie er kanker heeft en wie niet. Dat gaat natuurlijk niemand ooit doen. Dus als ze daarom blijven vragen en daarom blijven hinten dat zonder dat bewijs kunnen we helemaal geen policy veranderen, dan kan er ook nooit wat veranderen.
Ja, dat zijn allemaal hele slinkse trucken. Wat ook, eigenlijk keer op keer zie je dezelfde argumenten terugkomen. Bijvoorbeeld als er een verbod komt, dan zal de tabaksindustrie zeggen, ja, maar ja, dan krijg je illegale verkoop. Je zal zien, dan gaat iedereen over de grens. En uiteindelijk los je het probleem dan niet op, dan gaat het underground. Daar is gewoon ten eerste geen bewijs voor. Ten tweede, het gaat om het beschermen van de jeugd. De jeugd heeft geen auto om naar Luxemburg te rijden. En er is ook eigenlijk nog nooit een situatie geweest waarin dat ineens massaal ging gebeuren. Maar het is wel een heel aantrekkelijk verhaal wat de media dan ook graag oppakt en wat vervolgens weer leidt tot vertraging van beleid. Dus het is eigenlijk een soort kat-en-muisspel wat al tijden doorgaat en waarvan wij nu zeggen, het moet gewoon nu klaar zijn. We moeten het niet hebben over verminderen, maar het moet een eindspel zijn. Een sluis. Klaar met deze rotzooi.
Sophie en Danielle, bedankt voor jullie verhaal. Heel veel succes met jullie missie tegen vapen. Jij bedankt voor het luisteren. En als je nu nog vaped, luister dan deze aflevering nog een keer. Tot de volgende. From the way you talk to the way you move.
Stamvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal.
Welkom bij Karakter, het programma over politiek en maatschappij op Radio Stamvaste. We hebben vandaag aan de telefoon meneer Guus Pengel. Binnenkort is hij 30 jaar in het vak. En met het vak bedoel ik theater maken, schrijven en nog veel meer. Guus Pengel, welkom in de uitzending.
Dank je, Stuart. Dank je.
Guus, 30 jaar in het vak. Hoe is dat zo gekomen? Ik bedoel, die 30 jaar die zijn voorbijgevlogen. Vind je niet?
Dat is het rare, zeg maar. Dat het eerste jaar lijkt een ding, maar dan kijk je op een gegeven moment om en dan ben je bij 30. Dus dat gaat hard. Maar als het voorbij vliegt, betekent dat het ook een hele lekkere, bijzondere tijd. Nou,
daar kan jij ongetwijfeld over getuigen. En dan laten we daar heel even over gaan praten. Wanneer ben je precies begonnen? Ik bedoel dus 30 jaar geleden, maar hoe ben je eigenlijk begonnen?
30 jaar geleden is mijn boekje uitgekomen, Kassiko Verhalen.
Ja.
Het schijnt, maar daar heb ik geen bewijs van, dat ik op mijn 6e naar het circus was geweest. En toen was er een artikel in de Haagse Courant gekomen. Dus dat was mijn officiële primeur, maar dat is langer dan 30 jaar terug.
Ja.
En in mijn studententijd begon ik veel artikeltjes te schrijven en liedjes te schrijven. En 30 jaar geleden was dat genoeg en goed genoeg om dat de uitgever zei van, laten we er een boek van maken.
Dat was dus je eerste boek. Maar toen je een jong kind was, had je zoiets van in schriftjes schrijven, poëzie schrijven? Was je altijd met schrijven bezig? Dat zoek ik eigenlijk naar.
Nee. Het verhalen vertellen begon pas toen ik op mijn 19e van Suriname naar Nederland kwam.
Ja.
En ik zag dat mijn verhalen helemaal niet verteld werden. Het waren verschrikkelijk leuke verhalen. Dus ik dacht, oké, laat me dan.
Met mijn verhalen bedoel je? Kan je dat even duiden, alsjeblieft?
Het is een beetje zo met een Surinaamse jeu. Maar ook met taal, zeg maar, gebruik. Maar ook met dingen die gebeuren of zo. Dat je denkt van, je leest boeken en die worden dan de hemel in geprezen. Je denkt van, het is oké, verhaal, maar wat ik met mijn vrienden en vriendinnen meemaak, dat is ook spannend en zo. Dus zo begon ik te proberen om of liedjes te schrijven of verhaaltjes te schrijven. En dat groeide en groeide.
Ja, Nou, geweldig. Maar jouw eerste product, die Kaseko-verhalen die je hebt gemaakt, was dat een succes? Kan je daarop terugkijken en zeggen, dat was een succes?
In mijn beleving zeker. Het is uitverkocht, zeg maar. Dus dat is een graadmeter.
Ja.
En dan heb je het over 1000. Kijk, in vergelijking met andere dingen die je hebt gedaan, is 1000 niet een groot aantal. Maar voor mij was het toen op dat moment een bijzonder ding. En het was ook de deur die open ging naar meer dingen. Want een regisseur zag dat boekje en hij zei, je moet theater gaan schrijven.
Ja.
En daar is toen een hele theatercarrière uitgekomen, zeg maar. Dus ja, ik vind zeker dat het wel een succes was.
Wie was daarbij betrokken, bij jouw eerste stappen in de theaterwereld?
Dat is vooral Theater Cosmic. Had toen het Hollandse Nieuwe Festival. En John Leerdam was de artistiek leider daarvan.
Oh, John Leerdam. Wauw, oké.
Okay. Ja.
Oké.
Okay. Dus maar het eerste stuk werd geregisseerd door Felix de Rooij. Dus je kwam met allerlei kanonnen in aanraking die echt veel over storytelling wisten.
Ja.
En ik denk dat het eerste stuk vooral een kwestie van jeugdige overmoed is geweest. Dat het tot het einde is gekomen. En met die geweldige professionele hulp, ook van geweldige acteurs als Manuska Zegeler Breveld en Roger Goudsmit. Dat het dan ook op het podium direct indruk maakt. Ja.
Ja, het is toevallig dat je de naam van John Leerdam noemt, want hij is, ik dacht gisteren in Washington is hij gedecoreerd. Hij heeft een hoge onderscheiding gekregen, een State Award. Toevallig. Maar is hij er op 2 november ook bij? Want op 2 november ga je natuurlijk groot feest hebben.
Ja,
en dan heb je die mensen uit de eerste periode dat je aan de slag ging met het theater, die zijn er ook bij, neem ik aan, allemaal.
Wat ik heel bijzonder vind aan 2 november is dat ik ga werken met allemaal mensen waarmee ik in mijn afgelopen jaren heb samengewerkt. Dus dat kan zijn Narsing Balwant Singh, dat kan zijn Jurgen Rijman, dat kan zijn Howard Kombroe, dat kan zijn Karen Lachmi Singh, dat kan zijn Julie Minguel. En het zijn uit verschillende periodes, zeg maar. Met Julie bijvoorbeeld werk ik pas vanaf dit jaar samen.
Ja.
Maar het is toch heel mooi dat ze dan een werk van mij gaat interpreteren, zeg maar. Dat vind ik heel bijzonder.
En dat is op 2 november in Theater Zuidplein in Rotterdam, neem ik aan.
Yes.
Ja. Kijk je daarnaar uit? Ik neem aan van wel, maar ik bedoel, brengt het extra spanning met zich mee?
Spanning niet. Het is een soort van gevoel van diepe tevredenheid. En ik vind het heel mooi dat alle artiesten hun moeite en hun energie en hun creativiteit willen geven om die avond. Wat een combinatie zou zijn van muziek en verhalen die ik heb gemaakt.
Ja.
Om dat echt tot een bijzondere avond te laten worden. Want iedereen heeft een drukke agenda.
Ja.
En iedereen kost normaal ook heel veel geld. En kijk, Richard de Tuinvoort heeft geproduceerd. Dus over het geld gedeelte weet ik niet. Maar
nee. Ik
denk normaal zou het iets zijn wat onbetaalbaar zou zijn. Als je al die mensen hard te zoomen, die hard jullie de muziek en leiding. Om die mensen normaal bij elkaar te krijgen zou onmogelijk zijn. En dan is het voor mij stemmen heel weemoedig en dankbaar dat ze gewoon allemaal die avonden zullen zijn. En ik ben heel nieuwsgierig, want Steve Marriott komt uit Curaçao, heb ik heel lang niet horen zingen.
Ja.
Norma van Geerken komt uit Mallorca, heb ik heel lang niet horen zingen.
Norma van Geerken, wauw, oké.
Okay. Ja,
ik dacht dat
hij
in Ierland zat ergens, maar hij komt vanuit Mallorca.
In Ierland, de laatste jaren zit hij in Mallorca.
Oké, een beetje een globetrotter, wat dat betreft.
Ja,
zeker. Geweldig. Maar als je terugkijkt op die 30-jarige carrière, Guus, wat is het meest bijzondere wat je eruit kunt halen? Wat iets dat echt is blijven hangen, want dat is nou waar mijn hart sneller van gaat kloppen.
Ja, dat zijn zoveel momenten. Kijk, je moet zien van 30 jaar geleden was het theaterlandschap in Nederland vrij wit.
Ja.
En of vrij serieus.
Brood en kaas model.
Ja. En als je dan de eerste keer met Jurgen Rijman in Carré staat en die zaal is vol en die zaal gaat helemaal uit zijn dak. Dat zijn mooie momenten.
Ja.
Maar ook, ik heb laatst een liedje geschreven over een overleden vriend.
Ja.
En toen zei zijn dochter dat zij een tekst uit dat liedje in haar promotie schrift wil afnemen. Nou, dat is voor mij zo een diepe verbinding.
Ja, ja natuurlijk. Maar kan je dan, ja. dan toch even de naam noemen van die overleden vriend? Dat vind ik wel respectvol. Mag
dat? Ik weet het niet, want ik weet niet of ze het wel delen dat ze het zo breed wil doen. Dus ik wou het even genoemd hebben, maar het is echt een bradda van me.
Ja.
En het was mooi om met zijn beste vrienden samen hebben we een lied voor hem geschreven.
Ja.
En hij is al lang dood hoor, een jaar of 10 of zo. Juist, we komen nog regelmatig bij elkaar om zijn leven te vieren. En nu dacht ik van, hey, ja, ik kan ook een keertje een liedje over hem maken. Want hij is een van die mensen die me heel erg op het muzikale pad heeft genomen. Ik ga zijn naam dan toch noemen, omdat hij wel een invloed is geweest.
Ja.
Dat is Evert van Genderen, zeg maar.
Sorry, zeg dat nog eens.
Evert van Genderen. Die,
Evert van Genderen, dus die heeft
die had een hele grote passie voor muziek. En hij heeft me wat dat betreft best wel aangestoken, zeg maar. Ja,
ja wat heeft hij je geleerd, Evert van Genderen, kan je dat benoemen?
Hij had een hele brede smaak. En gewoon dat je echt intens kan genieten van. Je moet mijn leven zo voorstellen dat tot mijn 19e was ik topsporter en was het enige wat belangrijk voor mij was of ik wel of niet een 10e seconde sneller ging per jaar.
En met topsporter, wat bedoel je? Wat voor sport deed je?
Ik heb gezwommen, gewaterpolo en gevolleybald op hoog niveau.
Wauw, oké.
Dus dat was mijn leven toen. En daarna, toen kwam ik hier studeren. En toen dacht ik van, ja, oké, als ik een mooie economische paper schrijf, is leuk, maar het bloed stroomde daar niet echt veel sneller van.
Je bent wel afgestudeerd, Guus?
Ja.
En was dat meer plichtsbesef, discipline, maar niet waar je hart sneller van ging? Nou ja, goed, het bloed stroomde er niet sneller van, zei je. Is dat nog steeds zo? Heb je nooit meer iets gedaan met je mastertitel, zogezegd?
Ik heb er toevallig, werk ik sinds kort weer op de universiteit.
Ja.
Dat is een hele, hele lange weg. En met die economiestudie was het zo van, ik vond bepaalde onderdelen fascinerend. Maar waar mensen bedrijfseconomische dingen, dus van hoe kan je op een pakje boter in plaats van een euro, 1,20 euro verdienen. Dat is jouw inbreng als econoom.
Ja.
Dat vond ik totaal niet interessant.
Ja.
Dus dat gedeelte.
Ik kan me niet eens meer voorstellen.
Ja, dat trok me niet. Dus ja. Maar hoe je heel goed de waarde van de Surinaamse gulden kan handhaven of niet, dat vind ik fascinerend, zeg maar. En soms ook frustrerend. Dus dat gedeelte vond ik interessant. En sinds kort ben ik coördinator bij de Anton de Kom leerstoel. Dus dat is meer het historische van de wetenschap.
Oh, je werkt met Dr. Guno Jones samen, neem ik aan.
Ja.
En dat bevalt?
Ja. Dat bevalt heel goed, ja.
Oké. Ik neem aan dat je daar niet ooit een theaterstuk over gaat maken.
Misschien wel, zeg maar.
Misschien wel.
Een van de dingen, ik heb ook een theaterstuk gemaakt over de geschiedenis van de Marons en de Inheemse en hoe ze met elkaar kunnen verbroeden.
Ja, dat hoe heette dat zo?
Diep moment, Apinti en Samboura.
Sorry, mag ik zeg nog eens?
Apinti en Samboura.
Apinti en Samboura,
dus
ja.
De drums van beide groepen.
Ja.
En waarbij ik echt met vertegenwoordigers uit de gemeenschap heb gesproken om te kijken van ja, wat zijn de onderwerpen die spelen? Wat is belangrijk in de historie? En daar heb ik dan een stuk van op de plank gezet met acteurs en muzikanten uit beide gemeenschappen.
Ja.
En ik heb ook bijvoorbeeld rond slavenschip Leusden heb ik een spoken word gemaakt. Dus ik denk wel altijd na over van, er wordt door geweldige geschiedenisonderzoekers wordt er heel veel ontsloten over onze geschiedenis, waar we te weinig van weten.
Ja.
Maar er zijn misschien maar 200 mensen die boeken lezen, terwijl als die theater zou vol is, zijn we al bij 800 of 1000 mensen. Dus ik ga vast en zeker daar ook nog over doordenken van hoe ik de onderzoeken van Guno bij een groter publiek kan brengen.
Ja, wat je dus eigenlijk zegt is dat je erg maatschappelijk betrokken bent bij vraagstukken die in de samenleving spelen en dat eventueel weg wil zetten in een theaterstuk.
Ja.
Nou, dat is prachtig. Als je dat talent hebt, dan is, ja, dan maakt het het makkelijker om het brede publiek te trekken, zeker. Ja. Guus, wat gaat er op 2 november precies gebeuren? Je hebt daarnet al een beetje een tipje van de sluier gelicht, maar hoe ziet het programma er precies uit?
Ja, zonder alles te verklappen, zeg ik dus, het wordt een mix van muziek en van verhalen, onder andere verhalen uit het boekje Katsiko-verhalen, en die gaan deels worden voorgedragen door andere mensen. Ik ga maar één verhaaltje doen.
Ja.
En ook verhalen die ik na Katsiko-verhalen heb geschreven. En je krijgt dus, als je die voorstelling meemaakt, krijg je een beeld van wat er de afgelopen 30 jaar in Nederland en Suriname is gebeurd. En welke maatschappelijke thema's me raken, zeg maar. Die komt.
Je hebt het over de afgelopen 30 jaar in Suriname. Heb je het ook over de politiek?
Ook, ja.
Dus daar komen ook cultfiguren, noem ik ze maar, zo voor als Santokki en Boutersee voor.
Waren het maar cultfiguren?
Ik zeg maar wat.
ja.
Waren het maar cultfiguren?
Ik denk het wel. Kijk, mijn eerste stuk Follow the Leader ging erg over politiek leiderschap. Zowel in Nederland als Suriname. Maar door de kleur van de acteurs zag men alleen maar de lijn met Suriname, terwijl het ook deels gebaseerd was op hoe leiderschap binnen bepaalde organisaties in Nederland ging.
Ja, Follow the Leader met Kenneth Hergen toen de tijd.
Nee. Was Roger Goudsmit zat erbij, Manuska Zegelen-Breveld, Lia Bolte, Juan Wells had er ook in gespeeld.
Oké, hoe kom ik dan naar Kenneth Hergein? Heeft hij niet Boutersen ooit eens gespeeld in een...
Kenneth heeft geweldig Boutersen in Paramaribo Papers gespeeld.
Oh ja, hele. Dat moet hem zijn. Sorry, mijn excuses. Heb je ooit met hem samengewerkt, met Kenneth Hergein?
Ik zit te denken, ik durf het niet te zeggen. Het kan zijn dat in een stuk van Julius Leeft. Ja, hij heeft ook in Julius Leeft stukken gestaan. Dus
okay.
Ik denk dat bijvoorbeeld de Tranen van de El, die ik zelf helaas nooit gezien heb.
Ja.
Daarin speelde Kenneth de Sterren van de Hemel.
Ja. Dus ja.
Dat, en daarvoor had ik een paar liedjes geschreven, zeg maar.
Ja.
Die geweldig werden vertolkt.
Ja, omdat je
en één vaste zal er ook worden gespeeld.
Omdat je het over leiderschap had, ik dacht, dan zou die de figuur Boutersen in jouw stuk wel goed uitgebeeld hebben. Dat dacht ik even
ja,
aan. Maar
ja,
goed.
Ja.
Maar goed,
ja.
Dus dat kunnen we verwachten op 2 november. Veel mensen uit je beginperiode die zijn erbij. Kan je een aantal namen voor me noemen, behalve die je daarnet al hebt genoemd?
Zeker.
John Leerdam is erbij. Manuska, is zij erbij?
Nee, Manuska moet werken die dag.
Oké. Okay.
Dat is jammer.
Yeah.
Ik zit te kijken wie ik nog moet noemen of mag noemen. Dus Harto Soemer, die Harto doet de muziek. Stanley Rabedin zingt ook.
Ja.
Er komen ook mensen van Kulaskoro.
Ja, van Kulaskoro, oké.
Okay. Ja. Die gaan ook komen.
Yeah. Narsing is natuurlijk daar in Balwansing.
Narsing. En verder wil ik het toch een beetje nog geheim houden, zeg maar. Dat mensen zich kunnen laten verrassen. Maar
ik wil de spanning een beetje erin houden.
Het wordt een mooie line-up. Die muzikanten zijn geweldig.
Ja.
De zangers zijn geweldig. Ik vind het zo leuk dat er ook vrouwen mijn verhalen zullen lezen. En mijn alwetende verteller is toch vaak een jonge man van tussen de 18 en de 50, die naar de wereld kijkt. Dus ik ben heel benieuwd hoe die verhalen verteld gaan worden door vrouwen, wat dat qua energie doet. Het kan ook heel leerzaam voor me zijn. Echte bijzondere mensen gevonden die dat willen doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
Ja, zijn er nog kaarten beschikbaar overigens?
Er zijn nog kaarten, zeg maar. Dit is een grote zaal.
Ja.
De benedenzaal is al uitverkocht, maar op het balkon zijn er nog kaarten. En die zaal van Zuidplein is in het Nieuwe Theater is zo fijn dat je op het balkon ook gewoon een geweldige beleving hebt.
Oké, geweldig. Guus, we gaan afsluiten, maar dan mijn laatste vraag aan jou. Wat wil je nog meer? Ik bedoel, je gaat gewoon verder met schrijven, neem ik aan. Maar wat heb je als droom om ons mee te verblijden?
Ja. Die droom van me is best wel... Eén momentje.
Ja, Guus Pengel is ja. Nu even iets. Ja, ga je gang.
Die droom is best wel egoïstisch.
Ja.
Maar ik denk van, kijk, ik heb met mijn stukken in Carré gestaan.
Ja.
Maar als er ooit een stuk van mij in de Royal Albert Hall in Londen staat, dan ben ik klaar. Dat vind ik het summum van hoe een theater eruit moet zien.
Ja.
En dat betekent dan ook dat er een verhaal van me, los van dat ze hebben geshined in Suriname en op de Antillen en in Nederland, dat er ook iets naar een ander taalgebied doorbreekt.
Dat en, zal dan het Engelse taalgebied moeten zijn, neem ik.
Ja.
Roy Albert Hall.
Ja, en ik droom daarbij over een verhaal wat zowel een raakvlak zal hebben met Suriname als met Engeland als met Frankrijk. Maar dat is nog allemaal in onderzoek.
Ja.
Maar als dat verhaal gaat lopen, dan wordt het voor mensen nog noodzakelijker om ook in andere landen naar een stuk van mij te gaan. En dat lijkt me een hele mooie kick. En het publiek in Nederland zal dan ook heel erg kunnen genieten. Want het gaat over een zeer uitzonderlijk iemand, zeg maar.
Ja, oké. Okay.
Met roots in Suriname.
Nou, Guus, ja. Dat jouw dromen uit mogen komen. Dat je een voortzetting mag hebben van een prachtige carrière tot nu toe. En ja, ik wens je alle goeds toe wat dat betreft. Heel veel succes straks op 2 november bij de viering van jouw 30-jarig jubileum in het vak, het schrijven, theatervak met name. En ja, wie weet kom je ooit eens in de Royal Albert Hall. Guus, dankjewel. Ik ga afsluiten. Dames en heren, dit was Guus Pengel. Dit was Karakter. Dag.
You just heard West African percussion, used for this program by Bondrew FM.